Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Dit is deel 2 van nummer 224, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 224a. En nu gaan we het hebben over mining in Nederland. Met Bert de Groot, mijn gast, oprichter van Bitcoin Brabant. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
En mijn co-host is vandaag Daniel Mol, van beroep redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. Leuk dat je erbij bent.
Dank.
Voor we beginnen nog even dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. Wat de redactie van de CryptoCast betreft, het volgende. Luister je graag naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren, want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Mooi. Bert de Groot, nieuwe gasten vragen wij altijd: hoe ben je in aanraking gekomen met Bitcoin en wanneer?
Ja, dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat ik er echt instapte. Dat is 2019 geweest. Een etentje.
Voor de gasten die we hier ontvangen is dat laat.
Ja, ik ben extreem laat. Het leuke is wel dat in 2014 wel eerder gesproken heb met een vriend van mij over mining. En daar hebben we zelfs de screenshots nog van. Hij is toen wel wat met mining gaan doen. En die bitcoin heeft hij ook bewaard, dus die zit er goed bij.
Zo, yeah.
Ja, nee, maar 2019 ben ik pas begonnen in te verdiepen. En in 2020, toen corona kwam, hè, en de aandelenmarkt in elkaar klapte, ik zat wat in aandelen, toen ben ik me echt gaan verdiepen. En toen zag ik eigenlijk maar één oplossing en dat was bitcoin. Dus iets wat buiten het reguliere fiat systeem zat. En zodoende dat die weg eigenlijk nog niet zo heel lang geleden is ingeslagen.
Ja, oké. En speciaal bitcoin, want ik hoor je niet praten over altcoins.
Nee, ik heb nooit een altcoin aan durven raken. Dus ik ben echt, zoals ze dat dan noemen, maximalist.
Vind ik toch bijzonder, want iedereen, in mijn ervaring, is altijd iedereen die begint, die komt op de cryptomarkt, die denkt, oké, het is interessant, digitale muntjes, laten we er eens naar kijken. Dan kom je eerst bij bitcoin, dan denk je, het is traag.
Best en
het
saai.
Het is oud en het is saai en het gaat niet zo heel hard omhoog. Waarschijnlijk omdat het dan een boelmarkt is.
Er is geen leuk hondje bij.
Er is geen leuk hondje bij. Elon Musk tweet er niet zo vaak over. Toch, jij bent dan gelijk overtuigd en je hebt je niet laten lokken, wil ik bijna zeggen, door de 10.000 transacties per seconde, door de blockchains die niet zo decentraal zijn. Weet je, dat soort al die dingen. Je bent er niet in getrapt. Hoe kan dat dan?
Ja, het is ook wel een proces van voorzichtigheid, moet ik zeggen. Dus ik had hiervoor een klein beetje vastgoed en ik was ook met de coronacrisis dus heel bang dat, net zoals na 2008, het vastgoed zou gaan zakken. Dus ik besloot toen om dat vastgoed te verkopen en ik wilde op zoek naar een veilige haven. En die veilige haven zag ik dus niet in de euro of in de dollar. Ik zag die in bitcoin. En ik ben zodoende dus eigenlijk richting bitcoin gegaan, maar wel gradueel, dus niet direct. Ik heb toen ook nog wat diversificatie in goud gezocht. Ik heb ook nog wel gekeken in bepaalde aandelen waar ik toch toekomst in zag, hè, zoals Tesla, et cetera. Waar ik echt wel op de lange termijn groei nog zag. En hoe verder ik mij inlas in het Bitcoin-verhaal en hoe de toekomst eruit zou gaan zien, hoe minder ik vertrouwen kreeg in zowel goud als in aandelen. En zodoende dat het portfolio steeds meer richting Bitcoin ging. En dat mondde uit in zelfs dat ik mijn bedrijfje wat ik opgestart had vorig jaar heb verkocht en mij volledig ging richten op bitcoin mining, omdat ik het heel leuk vond om initieel heel leuk vond om daar meer van te weten. En door toevalligheid zit ik nu eigenlijk hier, want dat was eigenlijk een weg van ik ga wat doen met mining. En toen kwam ik bij een kas uit in januari waar zijn gasprijzen explodeerden. En toen vroeg ik van, ja, mag ik niet voor jouw goedkope elektriciteitstarief dan een miner neerhangen? Want dan kan ik jouw bloemetjes verwarmen in plaats van met het gas. Betaal ik jou de elektriciteit wel? Dat was eigenlijk het verhaal.
Ja. Dat is interessant. Daar gaan we zo verder over praten. Maar eerst eventjes, voordat je Bitcoin Brabant oprichtte, wat deed je toe?
Ik heb even een fietsverhuur gehad in Zuid-Limburg. Bike Limburg. Dus dat is wel grappig, Bike Limburg, Bitcoin Brabant. Dat heb ik verkocht. En ik richt me dus nu volledig op Bitcoin. Daarvoor ben ik als consultant eigenlijk in de havenwereld werkzaam geweest. En daar heb ik bijna 10 jaar op havens over de hele wereld gewerkt. Maar ook veel in Nederland en België.
Ja, oké. Okay. Goed. Geïnteresseerd geraakt in Bitcoin. Geïnteresseerd geraakt in mining. Vind ik eigenlijk ook al opvallend. Want als je geïnteresseerd bent in Bitcoin, dan kun je gewoon Bitcoin kopen en gaan stilzitten. In veel gevallen kom je dan net zo gunstig uit, volgens mij, als dat je gaat minen. Waarom heb jij gekozen voor minen? Waarom vind je dat zo bijzonder?
Ik vind als je in Bitcoin zit, dat je ook... Ja, als je echt geïnteresseerd bent, mag je ook wel wat van de techniek weten. Dus dan ga je vol benieuwdheid stap je erin. En ik zag om mij heen dat er wel veel, en daar hadden we het net al over, negatieve elektriciteitsprijzen. Dat we een enorme uitbouw van renewables hebben in Nederland. Wat gaat leiden tot gigantische overschotten in de toekomst. Overschotten waarvoor je dus niet betaald gaat krijgen. Dat mag je het net opdrukken voor een negatieve prijs. Oftewel, je zou dan moeten betalen. Dus wat gaan wij dan doen in de toekomst? En ik kom uit een Noordoost-Brabant. Dat is het landbouwontwikkelingsgebied van Nederland. Hè. Veel intensieve veehouderij.
De Peel lokaliseer ik dan.
De Peel, inderdaad. Die hoek, daar ben ik opgegroeid. We zien nu dat steeds meer boerderijen toch gaan stoppen. Of gedwongen.
Is veel over te doen, ja.
Ja. En al die boerderijen liggen ook vol met zonnepanelen. Op het moment als de operatie in die stallen gestaakt wordt... Ja, wat gaan we met die stroom doen dan? Op dit moment wordt er al geen stroomaansluiting meer gedaan. Want er is overcapaciteit voor die zonnepanelen. Dus ik zie dat... we steeds meer energie dadelijk voor een zeer lage prijs gaan krijgen. En ja, dan is het wel mooi dat je al miners hebt die flexibel inzetbaar zijn. Dus alweer wat ouder. Dus dat betekent dat je op dit moment, denk ik wel, er verstandig aan doet... om een klein beetje miners op te bouwen die je nu kwijt kan... tegen een laag tarief ergens op een grootverbruikslocatie... waar je ook de warmte kan gebruiken. Dat is dan natuurlijk wel belangrijk.
Ja.
En dat je dan daarna straks deze machines... want die moeten gewoon 5 tot 7 jaar meegaan... Gewoon flexibel in gaat zetten op het moment dat de prijzen negatief worden... of extreem laag zijn.
Ja, want kun je ons dat ook voorrekenen... hoe dat verdienmodel dan in elkaar zit? Want als ik lees over mining... dan de opbrengst van mining die varieert natuurlijk... Hè, want de difficulty varieert... en de bitcoinprijs varieert en de energieprijzen variëren. Dat is allemaal ingewikkeld. In Nederland zijn de energieprijzen over de hele linie redelijk hoog. Vraag maar aan een willekeurige consument, dat is makkelijk. Bitcoinprijs is op dit moment niet zo vreselijk hoog. Die miningapparatuur, je hebt hier zo'n kist staan. Die hebben jullie met verenigde krachten hier naar binnen gesjouwd. We kunnen hem helaas niet aanzetten. Dat zou waarschijnlijk de conversatie hier ook onmogelijk maken. Maar goed... al met al vraag ik me dus af, als je een miningapparatuur koopt... om die een deel van de dag aan te zetten als de elektriciteitsprijs wat lager is... ja, komt dat wel uit?
Als je dus een oude koopt wel.
Ja.
Koop je een nieuwe uiteraard niet. Maar
oude zou ik zeggen is ook minder snel. Minder snel, dus dat is ook weer een ingewikkelde afweging.
Ja, exact. Dus wat is op dit moment nog interessant is... er zijn dus plekken, en dan kom je dus toch vaak bij de glastuinbouw uit... Die lange termijn contracten hebben afgesloten... voor nog steeds een lage elektriciteitsprijs. De gasprijs is voor veel partijen wel omhoog gegaan. Dus daar lopen ze tegen een probleem aan. Is dat de kas wordt nog altijd verwarmd met gas. Is eigenlijk haast niet meer te betalen. En men zet dan conventionele oude spiraalverwarming van 16 kilowatt gewoon neer om nu met elektriciteit zo'n kast te gaan verwarmen, omdat dat op dit moment goedkoper is.
Wauw.
Ja. En dat gebeurde in januari, toevallig bij een kast bij mij uit de buurt, waar deze prachtige hortensias vandaan komen.
Ja, we staan tussen de bloemen. Mensen die de video bekijken, die kunnen mij tussen de bloemen. En Daniel, ben jij in beeld met bloemen en al? Ik weet niet precies.
We kunnen elkaar in ieder geval net zien.
We kunnen net over de bloemen heen naar elkaar. Ja, goed, ga verder.
Nee, dus inderdaad, die was met traditionele elektrische verwarming aan de gang gegaan. Ja, een miner is dan dezelfde efficiëntie. Alleen je hebt dan ook nog bitcoin eruit.
Ja, precies. Een miningapparatuur zet net als een elektrisch kacheltje alle energie die erin gaat om in warmte.
Ja.
Maar hij doet er nog wat mee, hij genereert bitcoin.
Ja, exact. Dus en dan is het een.
Die rendementen zijn dus eigenlijk. Die efficiëntie is eigenlijk hetzelfde bijna, zeg maar. Als in...
qua warmte.
Ja. Kijk, en tot einde vorig jaar ben ik dus met dat testen, vandaar ook die kist, in mijn huisje en in mijn werkplaats. Gewoon gaan verwarmen de winter met elektriciteit. En op dat moment waren die prijzen gewoon nog ver onder de 10 cent per kilowattuur. En het is zelfs met deze prijzen, we zien vandaag, ik denk rond de $22.000 voorbij komen. Zelfs op deze prijs.
Van Bitcoin.
Ja, op deze prijs zit je gewoon voor de komende 5 jaar, denk ik, nog steeds prima als jij onder de 10 cent zit per kilowattuur. Dus alleen, je voorinvestering is wel hoog. Kijk, zo'n machine kosten tijdens de piekmomenten gewoon €15.000. En dat was dus ook dat de bitcoinprijs op dat moment extreem hoog stond. Maar je kon dus dan relatief goedkoop bitcoin vergaren. En dat is ook een beetje zoals ik mining voor Nederland op misschien nog steeds wel kleine schaal zie. Het is voor de echte bitcoin believer wel een beetje een hedge om volatiliteit tegen te gaan. Dus je mint constant bitcoin en heb je een gegarandeerde lage elektriciteitsprijs, ben je verzekerd de komende 5 jaar van een stabiele inflow van bitcoin. De hash rate zal niet extreem omhoog gaan. En dat zorgt eigenlijk voor demping voor of extreme upside of extreme downside. Je hebt in ieder geval een vast inkomen. En dat was wel een beetje mijn achterliggende gedachte toen ik wat op ging schalen in januari. Ja.
Ja, Bitcoin Brabant is dus een bedrijf dat deze oplossing verkoopt aan tuinders. Is dat wat je doet?
Ja, of een timmerbedrijf of een andere bedrijf wat gewoon een hal heeft, wat goedkope elektriciteit heeft. Dus als jij in Nederland een hoog elektriciteitsverbruik hebt, betaal je nagenoeg geen belasting. Dat zorgt gewoon echt voor een hele lage elektriciteitsprijs. En daarmee is het gewoon interessant om met bitcoin miners bedrijfsruimtes te verwarmen.
Ja.
En daarnaast is die energie gewoon aftrekbaar. Dus het is gewoon heel interessant.
Ja, en een soortgelijke oplossing hebben we natuurlijk al een keer in de cryptokast gehad. Jij kan je nog herinneren?
Nee, vertel eens.
Jammer ten Wolde. Ja. Die ook met mining glastuinbouw verwarmt. Alleen dan op echte industriële schaal volgens mij. Echt, echt groot. Cryptocast 194.
Oké, je hebt het nummer.
Ja, maar jij doet dus, het is iets kleinere schaal, begrijp ik.
Juist, en ik heb ook met Jelmer gesproken. Kijk, hij richt zich echt met een optimaal systeem. Hè. Je hebt een groot bedrijf wat in de glastuinbouw zit. Heeft gewoon een enorme installatie staan. En hij zet daar een enorme bitcoin mining installatie tegenover. Die gewoon aansluit op het bestaande systeem. Ik doe dat wat kleiner, dus ik verkoop de miners gewoon aan de familie of aan het bedrijf zelf. Help ze daarmee om het te installeren en ze ook echt zelf bitcoin te laten minen. Dus eigenlijk een heel ander inzicht in die zin. De mensen die dus bij mij aankloppen zijn ook mensen die denken, oh, dit zou wel eens over 10 jaar het geld van de toekomst kunnen gaan worden. En ik heb ook wel een warmtevraagstuk wat ik nu op gas heb zitten, wat wel heel erg duur aan het worden is. En dan kloppen ze vaak bij mij aan.
Ja. Intussen profiteer je op deze manier, stel dat je een tuinder bent of een timmerbedrijf of wat dan ook, profiteer je van een situatie die, als ik het taxeer, toch wel tijdelijk is. Want belasting hoeven betalen op je energie. De huidige elektriciteitsprijs. Dat zijn dingen die ook wel eens anders zouden. Sorry, de huidige gasprijs. Ja. Zijn dingen die ook wel eens anders zouden kunnen uitpakken.
Ja, Ja, dus de vraag is inderdaad, waar ga je op mikken als tuinder? Kijk, en dan is het dus ook, pak het niet te groot aan. Hè? Dus wat ik doe, ik plaats een aantal machines. Daarmee pak je een stuk van de gasverwarming weg. We gaan niet de hele kas omzetten op elektriciteit op dit moment. Aha, dan moet je inderdaad weer bij Jelmer zijn. Dat zijn veel, veel grotere oplossingen. En ja, wil je gewoon een stuk elektrisch verwarmen, een stuk van jouw gasverbruik wegpakken, ja, dan kan dat eigenlijk heel makkelijk. Want die machine zet je gewoon neer. En dan heb je meteen een stukje gereduceerd van je gasverbruik.
Ja. Ja. En wat doe je dan met die bitcoin? Ik bedoel, het komt bitcoin, je sluit je aan bij mining pool, dat levert bitcoin op.
Ja.
Waar gaat die bitcoin dan heen? Naar de tuinder?
Ja, naar de tuinder. Dus de machine is van de tuinder. En de bitcoin is dus ook van de tuinder.
Ja.
En voor de berekening is het ook echt dat we zeggen, oké, de kilowattuur die erin gaat, de prijs daarvan is gewoon de kilowattuur warmte die er ook uitkomt. Dus dan is die business case te maken. En dat is in Nederland gewoon, ja, dat is eigenlijk de enige mogelijkheid. Je moet je warmte gebruiken. En dan is het, ja, vind ik ook wel duurzaam. Want de banken die transacties verwerken kunnen hun servers niet inzetten in een kas. Dat gaat nooit gebeuren. Dus in die zin is het een hele duurzame oplossing. En ik denk dus ook dat bitcoin steeds meer echt naar die reststromen zal moeten gaan, waarbij je echt of nut hebt van de warmte of een plek hebt waar stroom echt in overvloede is, dus heel goedkoop is. En dat is gewoon een beweging die je ziet gebeuren.
Ja, ja, ja. En dan heb je ook de saldering. Hè? Geldt die eigenlijk voor tuinders ook?
Ze hebben nu net bekendgemaakt dat de salderingsregeling in 2025 eigenlijk verhard wordt. Hè? Dus we gaan niet gradueel afbouwen, wat initieel het idee was, maar we gaan hard afbouwen. Dat betekent dus, we laten de salderingsregeling doorlopen voor degene die vaste elektriciteitsprijzen heeft. Hè? Want daar gaat het over met salderen. Als je nu al flexibele contracten hebt, heb je dus al die negatieve prijzen. Hè? Dan beweeg jij al mee op die markt.
Ja.
En heb jij vaste prijzen, dan heb jij salderingsmogelijkheden als je inderdaad dus zonne-energie bijvoorbeeld hebt. In 2025 is dat gewoon afgelopen. Dus in 2025 is het gewoon, lever jij terug en de prijzen zijn op dat moment negatief, moet je bij wijze van betalen om terug te leveren. Dus gaat je zonnepark uit. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En dat zal, ja, het minen met oudere machines, hè, die goedkope machientjes die overblijven, des te interessanter maken. Want je krijgt betaald om energie te verbruiken en
ja
je mint nog wat bitcoin.
Ja, dat installeren van miners, dat is niet het enige wat je doet. Je doet ook betalingsoplossingen, payment solutions staat op je...
Ja, ik heb dat inderdaad op de website staan. Kijk, als mensen betaling willen ontvangen met bitcoin, dan is dat eigenlijk heel erg makkelijk. Dus je downloadt een appje en je kunt betaling ontvangen. Maar op het moment als meer mensen daarmee gaan, op het moment als meer mensen daarmee willen betalen, dan kan het inderdaad zijn dat daar vragen over zijn. Hoe gaan we dat nou aanpakken? En we hebben in Nederland een hele goede partij, Bitkassa. Hè, die helpt daar ook mensen bij. Kijk, en ik wil ook zeker daarin met mijn bedrijf, zeg maar, lokaal, en dat is ook een beetje waarom ik het Bitcoin Brabant heb genoemd, ik wil lokaal juist proberen die adoptie te vergroten. Dus afgelopen weekend hadden we een hele leuk, hadden we de Pinksterfeesten bij ons in het dorp. En daar stond ik met een kraam. En de lokale slager, die zijn kip aan het verkopen was, accepteerde ook Bitcoin. Ja. En er werden toch voor een goede 12, 13 broodjes uiteindelijk met Bitcoin afgerekend. Dus dat is best wel leuk.
Dat is bijzonder, ja.
Alleen, dan is dus de vraag, wat ga je nu met die bitcoin doen? En hij heeft besloten om te hoddelen. Maar ja, op een gegeven moment zul je die mensen toch moeten helpen om daarbij verder te gaan. En dat zie je lokaal nu rustig aan wel steeds meer ontstaan. En daarom dat ik dat dus ook duidelijk op de website heb benoemd.
Ja, goed. En dat was mijn andere vraag. Want je zegt Brabant, lokaal en zo. Waarom zou je eigenlijk, als je toch in deze business zit, waarom zou je niet ook naar Limburg en Zeeland en provincie Utrecht en noem maar op? Ja, karren om je miningapparatuur te brengen?
Nee, dat doe ik dus ook wel. Dus ik help mensen ook op locatie. Maar kijk, uiteindelijk zou ik het mooiste vinden om zo lokaal mogelijk in ieder geval die bitcoin-adoptie te vergroten. En juist een wat meer circulaire economie te creëren in een regio in Brabant, waar dus zowel minen als het betalingsverkeer helemaal daarin kunnen integreren. Dat zou eigenlijk een mooie toekomstvisie, zou ik zo zeggen.
Ja, 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 oké. Okay. Ja. Intussen zitten we hier dus inderdaad tussen de bloemen, we hebben ze al genoemd.
Ja.
Maar die zijn dus grootgebracht met warmte uit bitcoin mining.
Ja. Dus deze winter was het inderdaad de miner die deze bloempjes warm heeft gehouden. Ja.
En dat is een tuinder die jou, of doe je dat zelf, of is het een tuinder die jij geholpen hebt met het installeren van die miner?
Nee, dit is dus een tuinder waarbij ik mijn eerste testopstelling had. En want ja, ik wilde wel zeker weten dat mijn miner niet vanwege het vocht kapot ging. Er zitten best wel wat praktische dingen aan.
Oh, ja.
Ook met filter, de aanzuiging, hè, wat zuig je door je miner heen. Dus er zit een enorme luchtverplaatsing in.
Ja, dus misschien even goed om uit te leggen wat hier dan in de studio staat.
Ja, de kist.
Dit is de Bitcoin Bazooka.
Ja.
Over de naam wordt nog getwijfeld volgens mij. Maar,
ja,
klinkt wat oorlogszuchtig.
Ja, exact.
Wat minder geslaagd op dit moment.
Ja, maar even vertellen. Ik zie een kist met twee pijpen. Een hele grote houten kist met twee pijpen aan de zijkanten. En dan volgens mij een Antminer S19.
Ja, S19J Pro 104 terahash, om even exact te zijn.
Amen.
Ja.
Oké, dat is het ding dat binnen in de kist staat. De deksel staat open op dit moment. De kist heeft de omvang van, ik zou zeggen, een hutkoffer. Hè?
Ja.
Een ding dat je aan boord van een schip sjouwt als je daar 6 weken aan boord gaat.
Zo voelde het ook. Zo zwaar is hij ook. Ja.
En aan beide korte kanten steekt een gigantische pijp uit. Echt een forse schoorsteenpijp.
Ja.
En dat zijn de luchtinlaat en de luchtuitlaat blijkbaar.
Ja, aan de ene kant een filter. Dit is dus de kist die staat in de werkplaats waar we dingen bouwen omtrent Bitcoin voor de mining. Luchtinlaat, filter ervoor, zodat je dus nooit rotzooi hebt dat door je miner gaat. Demper, dan dus de kist met dubbele geluidsisolatie, speciaal materiaal.
Ja, ik zie inderdaad twee lagen schuimplastic of zoiets zigzag
erover bekleed, zodat dus echt maximale geluidsdemping ontstaat. Dat is speciaal materiaal wat uit de generatorindustrie komt. Dus, en dat is dan ook weer brandwerend, want dat is ook belangrijk.
Ja.
Stel dat die kast in de fik vliegt, dan moet ook veilig zijn. Dan aan de uitgang weer een demper en dan daarna een rooster. Maar wat je normaliter zou kunnen doen, is dat je hier dus ook weer een stuk dempende pijp aanlegt, zodat je ergens een luchtuitlaat hebt een stukje verder weg, waardoor je nog meer geluidsdemping krijgt. En daarmee kun je het geluidsniveau van 85 tot 90 decibel, wat die machine normaal produceert, terugbrengen naar ongeveer 40 decibel. Wat gewoon heel goed te behappen is.
Ja, en elke 10 decibel is een factor 2, hè? Dus dan praat je over ongeveer een factor 10 dat je het geluid omlaag brengt.
Ja.
Ja. Okay. Ja,
volgens mij, als je in zo'n hal staat met miners die allemaal draaien, dan kan je elkaar amper verstaan, volgens mij.
Nou, als we deze hier nu aan hadden gezet en die kist opengezet, dan zaten we hier echt
te schreeuwen.
Ja.
Jammer dat het niet mag, hè? Jammer dat het niet kan.
Ja, het mag ook echt niet.
Nee, ik heb het gecheckt met techniek en met het, zeg maar...
Wat is de reden dat de stoppen dan doorstaan?
We lopen het risico dat, ik weet niet hoe dat hier geregeld is, maar ja, als we hier de stroom er af halen, dan kunnen we geen podcast meer opnemen. En als beneden de stroom eraf gaat, dan is het de radio stil. In principe is het leuk als de idioten met die Bitcoin miner dat natuurlijk hebben gedaan.
Ja, als wij het voor jaren verhaal hebben.
Ja. Maar dat.
Ja, ik probeerde je nog te pushen, maar nee.
Ja. Goed, geen geintjes.
Nee.
Oké.
Maar Bert, zou je dit in je werkplaats, in je woonkamer, zou je dit kunnen neerzetten?
In je woonkamer zeker niet.
Nee, oké. Okay.
Nee, het maakt gewoon nog steeds heb je geluid en het is gewoon storend.
Ja.
Maar in een andere ruimte, in je huis, zou dat prima gaan. Kijk, je kunt die warmte prima door je huis laten lopen. En zo'n kastje verwarmt gewoon je woning de winter.
Ja.
Dus één zo'n minertje, dat is wel genoeg om de hele boel te verwarmen.
Ja, dan zet je de kist in een andere ruimte. Maar dan moet je dus de luchtstroom op een of andere manier naar je huiskamer zien te krijgen. Dat is nog wel een ingenieursklusje.
Exact.
Schat ik in.
Ja, dat is dus leuk.
Heb jij dit thuis voor elkaar of niet?
Ik heb, ik woon bij mijn vriendin. En,
die wil dat niet hebben.
En mijn vriendin huurt een plekje. En daar zit je dus ook met het stroomverbruik probleem. Dus dat gaat op die plek gewoon niet. Kijk, en dat is eigenlijk hetzelfde als wat we hier in de studio hebben. Kijk, je hebt gewoon best een forse aansluiting nodig. Wil je zo'n apparaat aansluiten? Je pakt gewoon 3 kilowatt weg.
Ja.
Je moet gewoon, zeg maar 2 keer 8 ampère afzekeren. Dat is gewoon best wel fors volume.
Ja. Maar volgens mij, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken ter voorbereiding van deze podcast. En toen had je het ook over een appartementencomplex, wat je misschien met zo'n setup wilde gaan verwarmen.
Ja. Ja, we zijn dus aan het kijken in Amsterdam om een appartementencomplex in het luchtbehandelingssysteem ook warmte te drukken in de winter met een miner. Dus er is overcapaciteit van zonnepanelen op dat complex. Gezien dat die salderingsregeling wellicht een probleem gaat zijn in de toekomst, om dan nu al te gaan testen met een miner die dus de overcapaciteit in ieder geval in warmte omzet in de winter. En te kijken wat dat gaat doen.
Ja, ja. Maar dan moet je dus inderdaad in zo'n gebouw moet je al de infrastructuur hebben voor hete lucht, zeg maar.
Ja. Ja,
en kanalen moeten er zijn.
Ja, en dat is dus een modern appartementencomplex waar dus een luchtbehandelingssysteem is. En daar zou je die warmte dan bij kunnen drukken. Ja.
Ja, wat ik me heb zitten bedenken in de voorbereiding op deze uitzending. Het klinkt voordelig als je het vergelijkt met gas. Maar niet zo voordelig als je het vergelijkt met een warmtepomp. Want een warmtepomp die genereert 3 kilowatt warmte voor een investering van 1 kilowatt aan stroom. En bij bitcoin mining is het dus alleen maar puur de 3 kilowatt die eruit komt, die je er ook eerst in moet stoppen.
Ja.
Dat is minder gunstig. En het enige wat je dan zou moeten hopen is dat de bitcoin die je erbij uitkrijgt, dat die compenseert voor de extra elektriciteit die je erin hebt gestopt.
En de snelheid van het leveren van de warmtepomp, denk ik.
Leg dat eens uit.
Als je nu een aanvraag doet voor een warmtepomp, op grote schaal bijvoorbeeld, hè, dus voor een kas.
Ja.
Hoe snel kan die dan geplaatst worden?
Ja.
Oké. Okay. Nee, maar het energetische verhaal is duidelijk, hè?
Het is uiteraard efficiënt qua verwarming om dat met een warmtepomp te doen. Dus wat je aangeeft, hè, dat is ongeveer 3 keer zo efficiënt. Alleen hier heb je dus nog een stuk bitcoin. Wat de business case gewoon rondmaakt. Plus je schakelt gewoon sneller. Dus die machines zijn vooral nu voorradig. Dus je kunt heel snel plaatsen. Dat betekent gewoon dat je in een mum van tijd, in een paar dagen, heb je gewoon een verwarming staan.
Ja, en dat is interessant dat je dat zegt, want dat was een andere vraag die ik had inderdaad. Je zegt warmtepompen zijn moeilijk leverbaar op dit moment, maar die mining apparatuur is dus goed leverbaar. Dat verbaast me.
Vooral met de huidige prijs. Dus,
met de huidige bitcoinprijs.
Ja, dus het mooie van die apparatuur is, die fluctueert gewoon lekker mee met de prijs. En dat is dus ook de beschikbaarheid. Toen ik de eerste machine kocht, heb ik meer dan 2 maanden mogen wachten voordat die binnenkwam. En dat was voor echt een gigantische prijs.
Omdat toen de bitcoin ook hoog stond.
Ja.
En dus iedereen die apparatuur wilde hebben.
Ja, en dan is er dus een enorme schaarste aan apparatuur. En nu is er eigenlijk een overvloed aan apparatuur. En dan kun je dit dus aankomen. En dat is eigenlijk heel recent. Dus ja, je kunt nu gewoon redelijk snel met miners aan de slag. En dat is ook de reden waarom ik dus nu wat bitcoin miners heb aangekocht, zodat ik dus ook snel kan schakelen. Als er aanvragen komen, zet ik direct de testopstelling neer. Installeer ik het appje en dan kunnen de mensen eens voelen hoe dit eruit ziet en gebeurt.
En hoe zit het dan met die evolutie die miners hebben doorgemaakt? Dit is dan een Bitmain antminer, volgens mij?
Dit is de meest efficiënte miner die er op dit moment bestaat.
Nou precies. Dus die staat hier dan al. Het verhaal in het verleden was volgens mij altijd dat het dan 5 maanden of zo duurde voordat het geleverd werd. En dat ze ondertussen nog even zelf aan het minen waren met die machines die ze daarna verkochten. en dat er dan, zodra je hem geleverd kreeg, was er dan eigenlijk alweer een betere uitgekomen. Maar stopt dat een beetje? Is dat een beetje, beginnen we aan het eind te komen van die hele snelle?
Ja, toen ik vorig jaar dus inderdaad ik begon met mining, toen durfde ik ook wel die kist te ontwikkelen en wat andere enclosures ook voor de kas te ontwikkelen. Waarom? Omdat de volgende generatie, die dus einde dit jaar pas uitkomt, exact dezelfde behuizing heeft. En eigenlijk maar een 30% rendementsverbetering heeft, maar in kostprijs weer extreem veel duurder is.
Oh.
En dat maakt eigenlijk dat die giant leaps die wij in het begin hebben gezien bij de bitcoin mining, de professionalisering van die machines, is gewoon echt wel minder geworden.
Ze komen op een plateau nu.
Ja, en Intel die nu instapt, ook de eerste cijfers die daar naar buiten komen, zijn niet concurrerend met wat we hier hebben staan.
Over de processors die Intel daarvoor heeft.
Ja, dus als dat inderdaad in die richting gaat, dan betekent dat we de komende jaren technologisch gezien geen gigantische stap stappen zullen gaan zien. En dan durf je wat sneller te investeren. Ja.
Ja. En dan is het verhaal van Alex de Vries, Digiconomist, die we hier ook in de studio hebben gehad.
Ja.
Dat die apparaten gemiddeld dan 1,5 jaar meegaan. Dat begint dan ook te veranderen, neem ik aan.
Ja, dat is nooit zo geweest. Kijk, er draaien op dit moment wereldwijd gewoon heel veel S9's nog. Ik ken een jongen uit Friesland die heeft de afgelopen 5 jaar met S9's gemined. En die heeft ze nu aan een hobbyist doorgezet die dus inderdaad af en toe ook nog met die S9's gaat minen. Die apparaten zijn tussen de 5 en 7 jaar oud van deze fabrikant. Ja, ik investeer hier ook in omdat ze 5 tot 7 jaar gewoon mee moeten gaan. Dat moet ook de tijdlijn zijn van die apparaten. En ik ga daar ook voor vanuit dat gaat gebeuren. Ja.
En jij zegt, als je mikt op de negatieve elektriciteitsprijs, dus je wilt maar een paar uur per week minen, bij wijze van spreken, dan moet je die tweedehands apparatuur hebben. Is die makkelijk leverbaar eigenlijk?
Ja. Ja, op dit moment
beschikbaar.
Ook. Op dit moment is er veel beschikbaar. In Amerika zie je nu gewoon dat er stappen worden genomen met de elektriciteitsprijs. Dat betekent dat die oude apparatuur nu toch beschikbaar begint te komen in Amerika. En zij hebben daar veel minder negatieve netprijzen. En er zijn natuurlijk een aantal partijen opgestaan die dus echt op grote schaal mining hebben uitgerold. Zoals in Texas.
Ja.
En die dus echt netbalancering doen professioneel. Maar die hebben gewoon 10-jarige contracten afgesloten. Ja, en die pakken voor de kleine miners natuurlijk, die met hun oude apparatuur dus die goedkope stroom gebruikten, pakken daar dus wel een flinke hap van weg. Dus ja, er zijn echt heel veel miners op dit moment eventjes beschikbaar. Tenminste, dan praat ik over afgelopen week op de marktplaats.
Dat is heel recent. Dat is logisch natuurlijk ook. Ja, hè? Want iedereen is er klaar mee, denk ik.
Ja.
Maar ik vind het toch bijzonder, Bert. Want de hash rate staat gewoon wel. Ik zou bijna willen zeggen, vanzelfsprekend op een all-time high.
Ja.
De prijs staat op een, niet een all-time low. Nee, want dat zou nul zijn. Maar wel de heel erg low, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Verklaar dat eens? Is het gewoon omdat iedereen...
Nee, het zijn lange termijn investeringen die je doet. Dus wat ik al aangeef, je gaat iets investeren voor de komende 5 jaar. En dat doe je op basis van een bepaalde prijs die je over een langere termijn uiteenzet. En dit zegt ook gewoon heel veel over hoeveel vertrouwen er toch is in de Bitcoin-markt. En... wat ik al aangeef, op dit moment moet je onder de 10 eurocent zitten. Met die nieuwste generaties, meest efficiënte miners. Ja, en dat lukt wel op bepaalde plekken. Alleen de vraag is wie maakt die investeringen inderdaad. Ik denk dat het echte mensen zijn die op de lange termijn dus geloven in Bitcoin. Maar de business case is gewoon rond te maken op een stabiele prijs. Rond dit niveau waar we nu zelfs op zitten. Dus... Ja, waarom zou je dan niet nog steeds die hash rate zien groeien? Die zal blijven groeien, zelfs rond dit prijsniveau, omdat het nog steeds loont.
En jij noemde als typische plek waar dit zou gaan werken een boerderij met grote oppervlakte aan zonnepanelen. Ja. En zonneschijn en zo, mooie dagen. Maar wat zijn er nog meer voor plekken in Nederland waar je aan de eisen voldoet, zeg maar, om dit te kunnen laten slagen?
Vaste plekken waar dus gewoon te veel renewable stroom is, überhaupt, dus wind en zon. Ja, en daarvoor ben ik nu ook met de Flex Challenge met Stedin in gesprek. Stedin heeft een probleem op een eiland in de provincie Zeeland, waar structureel te veel stroom wordt gegenereerd. En om die stroom het net buiten het eiland op te krijgen, moet een behoorlijk grote kabel worden gelegd. En voordat dat klaar is, praten we over 2025.
Wauw, ja.
Ja, wat gaan we in die tussentijd doen? Dus hebben ze een Flex Challenge uitgeschreven. Wie kan hier met slimme oplossingen komen om in ieder geval dat overschot aan energie te gebruiken? Ja, en daar heb ik een tender voor ingeschreven. En dat is om gewoon een standaard container met Bitcoin miners neer te zetten. Die we eventueel dus op die plekken waar op dat moment gewoon de infrastructuur het niet bij kan benen voor hoeveel capaciteit er wordt bijgezet. Om dan in ieder geval die energie nog nuttig in te zetten.
Ja, maar wordt de warmte dan ook gebruikt? Of is dan de bitcoins het enige wat je te bieden hebt?
Ja, dan is op dit moment nog de Bitcoin het enige wat ik te bieden heb. Ja. En het mooiste is dus inderdaad dat je die dus weer bij een bedrijf zet waar je die warmte weer kan gebruiken.
Oh,
dus,
dat dan toch weer wel?
Ja, dat hoop je dan natuurlijk wel. Maar ja, we zitten nu in een tenderfase. Dus, ja. Ja.
Wind is een ander verhaal, maar zonne-energie is natuurlijk vooral in de zomer.
Ja.
En de behoefte aan warmte is er vooral in de winter. Dus dat werkt natuurlijk niet altijd.
Nee, dus met wind is dat inderdaad een wat makkelijker combi. En als je structureel een overschot hebt, en dat is wat er in dit geval aan de hand is, ja, dan is het zeker interessant.
Ja, dat is helder.
En hoe reageren die partijen dan als jij zegt, ik wil iets doen met Bitcoin mining? Ik heb het gevoel dat het altijd een beetje een negatief beeld met zich meebrengt. Van die loeiende machines in een fabriekshal.
Niet alleen het hele beeld van mining is redelijk negatief. Hè? Want op politiek niveau wordt er links en rechts in Europa, in Amerika, in China, niet te vergeten, wordt er eigenlijk gewoon strijd tegen geleverd.
Ja, ja, dus zo'n partij als Stedin, daar zijn we gewoon nog mee in gesprek. Dus dat is op zich natuurlijk hartstikke positief. Het is gewoon een oplossing voor het transitieprobleem wat we nu eigenlijk hebben. Je kunt voor overschotten gewoon makkelijk een oplossing bieden voor een bepaalde tijdsduur. En ja, dat zie je dus in landen als Amerika wel heel snel nu gebeuren.
Texas, hè, vooral.
Ja, vooral in Texas. En in Nederland praten we er eigenlijk nog steeds niet echt over. En ja, dat is wel een gemiste kans, want uiteindelijk, wat doen we met traditionele systemen die op servers draaien? Daar gebruiken we de warmte nu ook niet van. Maar daar zit weer een veel groter veiligheidsissue aan. En dat is met Bitcoin mining gewoon niet het geval. Je kunt het gewoon overal inpluggen. Bij wijze van dus hier in de studio. Hè, zo makkelijk had het gegaan. Ja, en dan hadden we hier de studio kunnen verwarmen. Het is gewoon echt binnen een mum van tijd heb je gewoon een afname. En die kan ook binnen millisecondes worden uitgeschakeld. Wat heel erg fijn is voor net balanceren. Ja.
En als je zo'n offerte schrijft voor een plek waar ze energie over hebben. Wat kunnen ze dan, je zegt alleen die bitcoins is dan waar het om gaat. Hè, wat kunnen ze dan verdienen per overtollige kilowattuur? Normaal hopen ze dat te verkopen voor, 5 cent, 10 cent of zo. Wat brengt dat binnen aan bitcoin?
Dat is moeilijk te zeggen. Want
het hangt van de prijs van bitcoin af en van nog veel meer.
En van de hashrate, et cetera. Ja. Maar kijk, als je gewoon heel simpel, ik kan het even terugrelateren naar die miner. Dus we hebben die miner is ongeveer 3 kilowatt. Op dit moment doet die miner 10 euro in waarde aan bitcoin per dag. Dat zou je ongeveer orde van grootte moeten nemen. En dat betekent dus dat je voor die kilowattuurprijs dus onder die 10 cent sowieso moet zitten, wil je daar iets mee kunnen doen. En in dit geval, met de kassen pakken we de warmte mee. Ja, dat pak je in dit geval niet mee. Dus ik geef ook altijd aan, kijk, in Texas praat je gewoon over prijzen onder de 2 centen per kilowattuur. Ja, dat is wel echt laag. Alleen wat er op dit moment gebeurt in het net is, windmolens worden stilgezet om geen stroom meer te genereren. Hè. Dat is wat er nu gebeurt en daar wordt voor betaald. Dus als wij 0 zouden bieden, is dat voordeliger dan dat we. Ja, nee, maar zo werkt het op dit moment wel. En dan is er in ieder geval nuttig gebruik van de elektriciteit.
Oké, goed. In Amerika komt dus een onderzoek naar mining. Hè? Dat gaan ze doen. We weten nog niet wat eruit komt. Maar maak jij je zorgen over mining in de Verenigde Staten? Gaat het tot een einde komen? Wat denk jij daarvan?
Nee, ik denk niet dat het tot een einde gaat komen.
Zou dat voor jou wel gunstig zijn trouwens?
Ja, als grote partijen, als het gericht op grote partijen gaat zijn, en die kans is er gewoon. Hè, het kan best zo zijn dat overheden op een gegeven moment belasting willen gaan heffen op bitcoin mining. Hè. Dat is eigenlijk nu ook de wat we in China zien. Hè. Dus er is nog een gigantische hashrate in China. De Chinese overheid heeft gezegd, oké, we gaan extra belasting heffen op die elektriciteit die voor die mining wordt gebruikt. Dat is eigenlijk nu een beetje de consensus die naar buiten is gekomen. En dat doen ze dus bij grote partijen waarvan ze weten waar grote mining operaties zitten. Ik verwacht eenzelfde richting in Amerika. En dan is dus als jij gedistribueerd zit en niet als grote miner specifiek belast, extra belast gaat worden, kan dat een voordeel zijn op de lange termijn. En dat is wel het mooie van bij families en bij kleine bedrijven juist deze machines neerzetten. En als er inderdaad toch extremer nog wordt gereageerd op grote mining operaties, ja, dan is dat een nog groter voordeel voor ons als kleine jongens. Ja,
ja, behalve als het in Europa dat negatieve sentiment ook wordt uitgedrukt in wetgeving, een verbod, weet ik veel.
Ja, alleen hoe ga jij een server bij een timmerfabriekje verbieden die daar het timmerfabriekje verwarmt? Ja. Dat is een uitermate complex iets om dat te verbieden. Ja.
En die grote fabriekshallen in Texas, dat is natuurlijk...
Fysiek, hè? Dus ja, dat is vrij makkelijk uit te schakelen.
Dat spreekt zeg maar ook negatief tot de verbeelding, zou ik bijna willen zeggen. Dat kan je je voorstellen. Die bedrijven zijn onderhand ook allemaal beursgenoteerd. Ja. Aandeel, ik heb net even bijvoorbeeld het aandeel van Riot Blockchain opgezocht. Mm-hmm. Gaat niet heel lekker. 85-86% eraf in het afgelopen jaar.
Wauw, oké.
Dat is natuurlijk gewoon een proxy voor de Bitcoin-prijs.
Ja, zeker. Ja.
Maar ik wil maar zeggen, de stakes zijn daar... Het is wel hoog in Amerika allemaal. Ja. Die operaties zijn echt... Ja, dat kan je bijna niet voorstellen volgens mij. En misschien kunnen we een keer een redactieuitje organiseren naar Texas of zo. Ja. Maar ik zou het wel eens willen zien. En ik zou bijna willen zeggen, nou ja, als het daar iets oplost in Texas, misschien wel bijna jammer dat ze dat dan weer gaan verbieden of zo. Ja, ik weet het niet.
Ja. Ja, het zal niet zomaar gebeuren, omdat het dus inderdaad een oplossing is voor de stroomtekorten juist die er een bepaalde moment in Texas zijn.
Ja.
En,
maar het is ook een politiek verhaal geworden.
Ja, en dat heeft dus weer op hoger niveau te maken.
Oplossing voor de stroomtekorten, of bedoel je overschotten?
Nee, ook voor de stroomtekorten. Dus wat ze in Texas doen, is dat die miningoperaties stoppen op het moment als er stroomtekort is. Dus bij een sneeuwstorm,
ja,
geen zon. Ja.
Ze werken ook echt mee, hè? Ze zijn loyaal aan de overheid en als een soort dienstverlening stoppen ze hun miningoperaties als er te weinig stroom is op het net.
Exact. En dit is ook de business case dadelijk in op veel plekken in Nederland is. We zullen enorm veel renewable energy generation gaan zien. Alleen op bepaalde plekken heb je dus gewoon een stroomtekort. En dan is dus de vraag, oké, we bouwen wel uit naar een bepaalde hoeveelheid stroom die we met zon en wind voorzien. Op het moment dat er geen zon en geen wind is, hebben we een probleem. En als je dan zover die basislood uitbouwt, dat je echt maar een aantal dagen per jaar dat probleem echt voorziet, ja, dan moet je dus zorgen dat je daar een stukje afname, die er normaal is, dus eigenlijk wegneemt. En dat zou met Bitcoin mining kunnen. Ja, en dat is eigenlijk wat ze in Texas doen.
Dan moet de Bitcoin miner dus wel zo genereus zijn dat hij zegt, ik laat mijn winst voor deze dag of voor deze periode, dit deel van de dag lopen.
Ja.
Om de overheid ter wille te zijn. Of om de elektriciteit.
Ja, daar zijn echt heel duidelijke afspraken over gemaakt in Texas.
Dus ja, en dat ook bewijzen van voorwaarden om te mogen minen. Moet ik het zo zien?
Ja, nou, ik heb het hier met Steden dus ook over gehad. Kijk, wat mij betreft zet je gewoon duidelijke afspraken op papier van wat gebeurt er op het moment als wij stopgaan. En zij hebben zelfs de sleutel in handen. Want het is gewoon direct, zij hebben een probleem op het net, is gewoon 1-op-1 afschalen van je miningoperatie. En dat kan gewoon. Het is gewoon met een API te verbinden en dan is het gewoon afschalen van je stroomverbruik. Dus voor de netbeheerder, ja, geef hun maar de sleutel. Als daar vaste afspraken voor zijn wat daarvoor de prijs is, is het een super oplossing. En dat is ook de manier zoals ik het in de toekomst zou zien.
Ja, en waar zie jij dan in de toekomst de meeste mining plaatsvinden? Wat zijn dan de hotspots ter wereld?
Ja, waar energieoverschotten zijn. Dat zal dus ook, waar het naar lijkt, in de toekomst ook op plekken in Nederland zijn. En dan is enkel de vraag van, accepteert de overheid deze oplossing?
Ja. Oké, dat is een mooie open vraag. Een mooie open einde voor deze podcast. Wil jij verder nog iets toevoegen? Is er iets wat we hadden moeten vragen en vergeten zijn?
Ik kan zo
een mooi slotwoord over de toekomst.
Ja, ik ben benieuwd hoe jullie kijken naar mining nog. Herbert, vooral jij. Wat zie jij nu nog gebeuren qua mining in Nederland zelf? Denk je dat daar wel toekomst voor is? Of ben je daar sceptisch over?
Nou, kijk, het verhaal van de negatieve elektriciteitsprijs. Dat vind ik heel interessant. Dat vind ik een mooi verhaal. Dat is simpelweg het oplossen van een probleem. Dus dat vind ik prima. Wat daar dan een voorwaarde voor is, is dat alle factoren, en die hebben we hier genoemd, hè, de hash rate, de difficulty, de elektriciteitsprijs, de bitcoinprijs niet te vergeten, dat moet allemaal samenwerken om een werkend verdienmodel op te leveren. En het lastige daarvan is een beetje dat je, ja, je moet deze apparatuur hebben, die moet je kopen, die koop je op grond van verwachtingen.
Ja.
En wat er allemaal gebeurt met al die variabelen die relevant zijn in de jaren na aanschaf, ja, 5 tot 7 jaar heb jij gezegd, dat is dan onzeker.
Ja.
Dus het kan zijn dat je beslissingen neemt hierover en dan uiteindelijk nat gaat. Het kan ook zijn dat je beslissingen neemt hierover en dat het uitstekend werkt. Dat is, dat is wel een beetje moeilijk.
Maar ook aan de andere kant, jij zegt, eigenlijk zeg jij, het moet goed blijven gaan met Bitcoin. Of in hoeverre het nu nog goed gaat. Maar gewoon, Bitcoin moet blijven bestaan en belangrijk blijven en zich blijven ontwikkelen. Aan de andere kant denk ik ook van ja, misschien vinden we wel een andere oplossing voor dat overschot op het net. Misschien hebben we over 5 of 7 jaar wel veel betere batterijen, waardoor je dat overschot gewoon kan opslaan. En dan valt dit
andere oplossingen zoals waterstof.
Precies, nou ja, de technoloog, andere podcast hebben we daar ook wel eens over.
Zeker.
Er zijn andere dingen te bedenken die nu nog heel ver weg zijn. En nu is het natuurlijk super als je een containertje ergens heen kan rijden en je sluit de boel aan en je zet het aan en dat overschot is opgelost. Dat is natuurlijk fantastisch. Alleen, ja, het is wel, er zijn nog wel vraagtekens, die heb ik dan. Ik vind het ook een fantastisch idee, alleen ja.
Nou, en sterker nog, kijk, de halving zorgt wel voor dat.
Ook nog.
Dat zorgt er dus ook voor dat. Ja, in mei 2024 is de halving. Kijk, dat zorgt er gewoon voor dat de hoeveelheid investering in mining waarschijnlijk op een bepaald stabiel niveau zal blijven. Zo ook die hash rate. Wat gaat daarmee gebeuren als die halving dadelijk plaatsvinden? De geschiedenis leert gewoon dat we gradueel stijgen. Maar dat op een gegeven moment vinden we toch een soort van plafond daarin, denk ik.
Ja.
En dan zal het enkel zijn op de locaties waar dus echt energie over is. Dus waar je eigenlijk bijna betaald wordt om het af te nemen. Ja. Dat zullen de hotspots worden in de wereld. En het mooie is, je kunt je overal in de wereld vestigen als miner. Hè? Dus ja, dan is dus de vraag van welke overheden laten dat gemakkelijk toe. En daar zal de winst dan naartoe stromen.
Ja, en dat is ook gebleken met de acties van China. Je kunt vrij snel verhuizen, hè?
Ja.
Van de ene deel van de wereld
naar
de
andere. Uiteindelijk heeft die dip een paar maanden geduurd, volgens mij, in de hash rate. En we staan daar nu echt
vet boven.
Vet boven, ja. Ik heb dat grafiekje voor me.
Ja.
Ik weet niet of het, zeg maar, statistisch gezien parabolisch is, maar het is wel. Stijgt erop, laat ik het zo zeggen. Het stijgt lekker door.
Goed. Oké, nou, mooi dan. Dankjewel, Bert de Groot van Bitcoin Brabant. En zet de CryptoCast van, en trouwens ook Daniel Mol, mijn co-host van vandaag.
Geen probleem, Herbert.
Ja, hartstikke leuk. Zet de CryptoCast van volgende week in je agenda, want dan gaan we praten met Bert en Peter Slachter samen over de bear market waar we nu diep in zitten. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Like, subscribe en comment op YouTube. En als je geïnteresseerd bent in wat wij hier allemaal bespreken, dat gaat over financiën, dat gaat over beleggen en investeren. Luister dan ook eens een keertje naar de AEX Factor. Dat is een ander podcast, een ander programma van BNR. Wat de CryptoCast betreft, dankjewel. En graag tot volgende week bij de volgende CryptoCast. Dag.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.